Je luistert naar Depels.
Die podcast over stoïcisme.
Een podcast over stoïcisme.
Met Jesse Laport.
En Joost Teunissen.
Hallo.
Hallo.
En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Depels. Joost.
Jesse.
De wereld staat in de fik.
Hey.
Ja, op ongeveer ieder denkbaar niveau staat de wereld in de fik. Dus alles is in crisis.
Ja.
Kernwapens, atoomwapens, woningcrisis, gendergelijkheid.
Ja.
Alles staat in de fik.
Humanitaire crisis.
Ja.
Vluchtelingen.
Dieren gaan dood.
Oorlogen.
Flora gaat dood.
Flora en fauna.
Ja. Het is allemaal klaar. Ja.
CO2.
Fascisme.
Boeren.
Staat niet eens meer voor de deur, maar gewoon op de deur.
Tussen
met de deur in huis gevallen.
Tussen je in.
Ja. 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 Het rechtse kabinet gevallen. Dat is een soort... Oh, prima.
Ja. Wat twee dingen kan betekenen. Of we bewegen weer iets naar links.
Ja.
Of we gaan nog verder naar rechts.
Ja, ja, precies. Great.
Ja. Misschien allebei wel negatief.
Ja, we zouden kunnen zeggen dat we leven in tijden van tegenslag.
Ja.
Ja. Ja, en laat dat nou zijn hoe het stoïcisme is ontstaan.
Ja, jeetje.
En waar Epictetus en Seneca, met name die twee, veel over hebben geschreven.
Ja.
Dus mijn vraag voor vandaag is... Hoe pas je stoïcisme toe in een wereld die in de fik staat?
Dat is een hele mooie vraag.
Ja.
Ja.
Ik dacht, dan kunnen we tegelijkertijd een beetje reflecteren op wat we allemaal ontdekt hebben. Of zijn tegengekomen in de afgelopen jaren, moet ik zeggen. Hoe we dat eventueel toepassen. Oude kennis, nieuwe problemen. Dat soort dingen.
Ja.
Maar ja, er is denk ik genoeg te zeggen over hoe wij dat toepassen. En wat we daarmee kunnen. Maar ook wat de grote... Stoa erover zeggen vooral. En hoe we dat kunnen implementeren.
Ja, ja, zeker. En ook denk ik dat er ook een hoop te zeggen valt over... heersende gedachtetendensen die we zien in de maatschappij. En hoe onze maatschappij verandert in hoe mensen naar dingen kijken. Of hoe ze over dingen denken. Eerst wat over dan de stoïcijnen. Hè? Je had het over het ontstaan van dat stoïcisme.
Ja.
Dat was de Hellenistische periode.
Ja.
Dat
wat is de Hellenistische periode?
De Hellenistische periode is van ongeveer 340 voor Christus tot 30 voor Christus. De periode waarin het Romeinse Rijk zijn grootste uitbreiding kende.
Ja.
En ik geloof dat Alexander de Grote in die 300 voor Christus ergens daar de grootste stap maakte in die uitbreiding. Dus de grootste uitbreidingsslag deed.
Ja.
Wat vervolgens dan weer verdedigd moest worden in de komende honderden jaren. Aan alle kanten dus.
Ja. Wat ik vooral weet eigenlijk over het Hellenistische periode... is niet alleen dat Rome zo groot was... maar vooral dat het dat de Griekse cultuur en wijsheid en zo... zich ontzettend verspreidde over de wereld.
Ja, over dat koninkrijk. Ja, nou ja, dat wordt dus geïmplementeerd in dat hele rijk.
Ja.
Maar vervolgens moet je het ook aan alle kanten zien te verdedigen. Want dat was... dan weer een volgende punt. Waardoor er ook een soort stroomversnelling kwam in bepaalde gedachtenstromingen.
En, en in dat Hellenisme ontstond dus het stoïcisme.
Ja.
Met dank aan Zeno,
precies.
Die schipbreuk had geleden, alles kwijtraakte. En dacht, maar we kunnen hier ook anders mee omgaan.
Ja.
Want dat is natuurlijk eigenlijk meteen een beetje de kern van stoïcisme. Hoe ga je met de dingen om en daar een antwoord op? Namelijk, wat kun je controleren, wat niet?
Yes, de dichotomie van controle.
Ja, en ik zat daar gelijk even over na te denken. Iets waar we het al heel lang niet over hebben gehad. Dus ik wil dat meteen maar even aanhalen. Ik heb jou ooit een journal cadeau gedaan. Zelf samengesteld met allerlei vragen die je zelf aan het einde van de dag zou kunnen stellen. Daar moest ik eigenlijk onder meer aan denken, want ik dacht, in een wereld die in de fik staat, stel je jezelf de vraag onder meer, wat kan ik doen?
Ja.
En ik dacht, er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen die je moet realiseren in zo'n situatie. Namelijk, er zijn dingen die je niet kan controleren, die buiten je macht liggen.
Ja.
Maar ook aan jezelf de vraag stellen aan het einde van de dag, wat heb ik vandaag gedaan dat binnen mijn macht lag?
Ja.
En daar hebben we het heel lang niet over gehad.
Ja.
Maar het is dus die tweedeling ook. Want er zijn gewoon bepaalde dingen waar je nu niks aan kan doen. En zoals Seneca daar dus ooit over zei, is een wijze vreest niet wat hij niet kan vermijden.
Ja.
Dus sommige dingen die komen eraan of die zijn zo. Ik bedoel bijvoorbeeld huiskris, weet ik veel. Je kan geen huiskrijzen krijgen. Dat hoef je niet vrezen. Dat is zo.
Nee.
Einde. Tegelijkertijd is het ook zo dat er dingen zijn die je wel kan doen.
Ja.
Die wel binnen je macht liggen.
Ja.
En die twee dingen eigenlijk aan het einde van de dag realiseren. Hier kan ik niks aan doen, dus dan kun je het loslaten, discarden, ja, zoals ze dat soms zeggen, met ja, dat het niet van jou is. Nee. En tegelijkertijd is ook kijken van, hey, dit heb ik wel gedaan, want dit ja, kon ik doen.
Ja.
En daarna komt natuurlijk de vraag, wat kan ik morgen beter doen? Hoe kan ik mezelf verbeteren? Dat is het idee van dat journalen natuurlijk een ja, beetje.
Ja.
Dat je zowel tevreden bent over het zien wat je doet, als wel stappen kan maken in hoe kan ik dat nog verbeteren.
Ja, en de kracht van herhaling daarin.
Ja.
Door dat zo vaak mogelijk te doen, krijgt ook als het ware die angst geen grip op je.
Elke dag 1%.
Want die angst, die zul je om je heen misschien nog steeds meer gaan zien de komende jaren.
Ja.
Angst voor, nou ja, al die dingen die we hebben opgenoemd.
Ja.
En een veervoud daarvan. We leven daarin ook in een grote angst, in een soort angsttijdperk, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja.
Waarin het heel belangrijk is om dat het hoofd te bieden. En dat doe je niet door 1 keer tegen jezelf te zeggen, het is oké, ik doe wat ik kan.
Ja.
Dat is niet in 1 keer ja, gedaan.
Ik heb een elektrisch kooktoestel gekocht.
Nou, top.
Einde.
Ja. Doe maar weer gewoon normaal.
En je hoeft natuurlijk juist ook niet fatalistisch te worden. Want dat is het mooie van het stoïcisme. Zij zeggen ook dingen als beoefenen premeditatio malorum. Dus ja, oefen je voor te bereiden op het ergste dat kan komen. Niet om fatalistisch te worden, maar juist om steviger om ja, te gaan met ja, die dingen.
Ja.
Ander ding dat ik nog even wilde citeren, dat is een van mijn favorieten ooit. Hebben we het ook al heel lang niet over gehad. Ik ken hem eigenlijk alleen in het Engels, maar dat is van Alan Watts. Hebben we het ook wel vaker over gehad. Maar dat die dan zegt, no amount of anxiety makes any difference to anything that's going to happen.
Ja.
Ik vind dat zo mooi. Dat geen enkele hoeveelheid zorgen en angst en paniek die je zal maken of hebben, gaan iets veranderen aan wat er gaat gebeuren.
Ja.
En zo simpel is het natuurlijk niet. Je kan niet zeggen, hey, wees gewoon niet bang. Het gebeurt toch wel. Ja, maar het kan je wel even in het moment zelf op je plek zetten. Zo.
En dat kun je doen op de eerste plaats. En dan leent stoïcisme zich op een hele platte manier als die filosofie die je praktisch in kunt zetten. Maar waar ik denk dat het nog iets meer diepgang zoekt, hè, en waarbij filosofie, denk ik, waar het meer een filosofie wordt, denk ik, is waar Seneca het ook naartoe zou sturen, naar een soort waardegericht handelen. Zo van, als je dan aan het journalen bent, mm-hmm, en je bent aan het nadenken,
mm-hmm,
wat vind je dan belangrijk? Waar liggen ja, dan jouw waarden? En waar ga jij dan wel iets aan doen?
Ja.
Want je kunt een hoop. Je kunt bij de protest in Den Haag gaan staan. Je kunt het ook niet gaan doen.
Ja.
Je kunt op de snelweg gaan liggen. Je kunt dat niet gaan doen. Je kunt tomatensoep over kunstwerken heen gaan gooien uit protest. Je kunt dat ook niet doen. En dan nog wel een tiental andere aantal dingen die je kunt doen. Met allerlei verschillende vormen van ergheid of zo. Zeg.
Ja.
Maar ja, je zou ook een terroristische aanslag kunnen plegen.
Ja.
Je zou jezelf op kunnen blazen.
Ja.
Dus binnen al jouw mogelijkheden, dus binnen dat wat je wel kan, is er ook een ontelbaar legio aan opties. En hoe weet je nou op wat je moet doen? Hoe bepaal je nou, moet ik nou wel een noodpakket aanschaffen voor die ja, eventuele watercrisis of watersnoodramp?
Moet ik op de snelweg gaan zitten?
Moet ik dat gaan doen?
Ja.
Snap je, dat zijn ook, binnen alles wat je wel kan, is het alsnog heel verwarrend.
Ja.
En is het dus ook heel goed om voor jezelf te bepalen, waar liggen mijn waardes en waar, wat vind ik dusdanig belangrijk? Onderzoek dat in jezelf. Waar liggen mijn waardes? Waar wil ik mijn aandacht en tijd aan besteden? Want onze aandacht wordt omgevochten. Onze tijd ook.
Ja.
Bescherm dat. Bewaak dat, die aandacht en die tijd.
En dan dus vervolgens, hoe leef ik die waarden na?
Ja.
Dus als dit mijn waarden zijn, moet ik dan een noodpakket kopen, ja, bijvoorbeeld. En als het antwoord daarop ja is, dan ligt het waarschijnlijk binnen jouw macht om dat te doen. En
dan is de kunst, zeg maar, stoppen bij een noodpakket en niet een hoarder worden, weet je wel.
Ja,
ik heb ooit een programma gezien van een vrouw die nog tussen de latjes van de voordeur allerlei pakjes soep aan het stoppen was.
Alright.
Omdat ze maar niet kon stoppen. En de man wist dat niet eens.
Nee.
Kijk, snap je? Dus er is altijd een balans. Er is altijd een balans. En ik denk dat als jij als mens daar goed over nagedacht hebt en je koopt een noodpakket en je denkt, nu kan ik met iets meer rust naar het nieuws kijken, ga je gang.
Ja, en als dat dus binnen jouw waardes past. Van de tegenslag is onvermijdelijk.
Ja.
En dat is ook wat Seneca daarover zei. Hij zei, tegenslag is zowel onvermijdelijk als nuttig.
Ja.
Omdat het je dus inderdaad, het gaat je sowieso overkomen. Dus kan je er heel druk over maken. Maar je krijgt sowieso tegenslag in het leven. Ja. En je kan er gebruik van maken, je kan ervan leren. Het kan je een sterker mens maken.
Ja.
Je wordt natuurlijk ook, dat is volgens mij, er is ook zo'n Engelse uitspraak over dat rustig water nooit goede schippers kan creëren. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Smooth water, nou ja, huppelepup, maakt niet zo uit, je snapt het idee.
Ja.
Zonder tegenslag zul je ook niet een sterkere geest krijgen.
Ja, precies.
En je kan zeggen van, ja, maar ik wil geen tegenslag. En dan krijg je, nou, misschien een rigide geest of een fatalistische of een teneergeslagen geest.
Ja.
Of je kan zeggen, oké, er is tegenslag en ik kan daar niks aan doen, maar kan er wel iets mee doen.
Ja.
En dan een sterkere of een scherpere of een doorontwikkelde geest krijgen.
Ja, met het grote verschil alleen is dat persoonlijke tegenslag iedereen altijd zal ervaren. Hè? Er is altijd een periode van tegenslag. Er komt altijd in je leven wel iets wat je niet had voorzien, wat je weer even helemaal terug naar fabrieksinstellingen slaat.
Ja.
Van, ik weet even niet meer waar ik het zoeken moet.
Grappig paradox eigenlijk, dat je kan voorzien dat er altijd iets onvoorziens gaat gebeuren.
Ja, ja, op persoonlijk niveau dus wel.
Ja.
Maar op maatschappelijk niveau merk je dat er heel veel angst is met betrekking tot onze zekerheden die we in onze maatschappij hebben ingebouwd. Mm-hmm. Of nou ja, zijn voorzien door vorige generaties die gebouwd hebben aan waar wij nu in zitten.
Mm-hmm.
Hè, in dit soort van maatschappelijke voertuig.
Mm-hmm.
Maar dat rammelt.
Ja.
En dus dat is nu in onze tijd, is het nu niet meer helemaal zeker dat al die onderdelen eraan blijven zitten.
Maar
en dan gaat misschien wat afvallen.
Ja.
Ja, om dat dan een soort van op een soort meta-crisisniveau het hoofd te bieden, vraagt iets anders dan op persoonlijk niveau.
Ja, ja. Ja, je hebt het in die zin inderdaad over verschillende dingen. Dat je hebt je eigen onzekerheid waarin je kan leven en tegenslag. Maar daarnaast nog een wereldwijde die veel verder van je afstaat en tegelijkertijd ook invloed op je heeft.
Ja, misschien nog wel meer impact.
Ja, en daar kun je natuurlijk iets moeilijker in ingrijpen.
Ja.
Je kan wel zeggen, ja, ik zou eigenlijk wel geen atoombommen in mijn leven willen.
Ja, ja, en wat kun je daaraan doen? Nou, je kan proberen zoveel mogelijk te relativeren.
Ja.
De uitdaging is daarbij om niet cynisch te worden.
Ja.
Niet cynisch te worden over dat voor een leed eraan zou kunnen komen. We moeten onder ogen blijven zien dat een oorlog kan gebeuren. En tegelijkertijd moeten we ons niet te veel, ja, hoe noem je dat?
Blindstaren.
Desensitize ook voor geweld. Ja. Weet je, snap je dus?
Desensitiseren.
Desensitiseren, dankjewel. Snap je dus, daar zit ook weer altijd een balans om te bewaren.
En de vraag is natuurlijk ook, waar heb je last van? En wat is helpend? Dus als jij zegt, ja, ik wil geen atoombom in mijn leven, of course.
Ja.
Maar als je merkt dat je eigenlijk gebukt gaat onder die angst ervoor, dan is dat dus waar je last van hebt. En dan moet je daarnaar kijken en dat onder de loep nemen van, ben ik hier terecht bang voor? Maar ook, heeft het zin om hier bang voor te zijn? En wat zijn dan helpende gedachten, wat is helpend gedrag om daarmee om te kunnen gaan?
Ja, precies. En als je het zo zegt, klinkt het kazig, maar zo van, oh, het komt altijd weer op mezelf af. Kan nooit. Je kan het niet van je afschuiven. Er was een interview met het hoofd van de Nederlandse Interne Veiligheidsdienst.
Mm-hmm.
Hoe heet dat? AIVD?
Mm-hmm.
Zoiets.
Mm-hmm.
En die zei van, het grootste gevaar voor de veiligheid van de maatschappij, dat komt van binnenuit. Dat komt van binnenuit omdat mensen doordrongen raken van bepaalde ideeën.
Ja.
En daar mee aan de haal gaan.
Ze zijn niet gematigd.
1 op de 5 of 1 op de 6 Nederlanders gelooft in de theorie, de omvolkingstheorie, dat er op democratische wijze zoveel mensen het land in worden gepompt, dat ze dan uiteindelijk onze democratie omver gaan gooien en islamitisch gaan maken.
Ja.
Niet
1 op de 5
of 1 op de 6 mensen, hè, in Nederland.
Ja.
Dus die man die zegt ook eigenlijk, zegt die, bewaak je eigen denkbeelden, bewaak je eigen visie en laat je niet zomaar vertroebelen door al die angsten die op je afkomen. Want dat is het ook nog. Sommige angsten zijn reëel, maatschappelijke angsten, en sommige angsten zijn irreëel.
Ja,
maar bedrijven die geld verdienen aan de hand van hoeveel kliks of hoeveel aandacht jij iets geeft, dat boeit het dan niet meer of die angst reëel is of niet. Want ze moeten gewoon geld verdienen.
Ja, precies.
Dus of jij nou gelooft
in die mensen, maar die mensen die horen dit advies toch ook? Van bescherm je eigen ideeën.
Ja.
De mensen die in de omvolkingstheorie geloven, die horen ook, ja, ik moet mijn ideeën beschermen, want ze willen me iets anders aanpraten. Ja, ja. Ze willen het migratiebeleid versoepelen.
Dat is het ook.
Dat is ook. Maar goed, dat is ook weer een andere stoïcijnse waarde die erbij komt kijken natuurlijk. En ik noemde hem al een paar keer. Maar dat is zelfbeheersing / gematigdheid.
Ja.
Sla in niks door, please. Ja. Behalve in goedheid en nadenken. Ja. Nee, ja, ja. dat alles inderdaad gewoon binnen de grenzen van het reële, van het aanvaardbare.
Precies, precies. En wat ik wel denk is dat we de komende jaren nog wel gaan zien dat die grenzen misschien nog wel opgezocht en er overheen gegaan wordt. En zeker dat we dan...
Oh ja, dat gebeurt natuurlijk al lang.
Ja, ja, ja. Daar zitten we wel... Ik denk dat in die zin alleen nog maar iets turbulenter gaat worden.
Ja, en je ziet het natuurlijk ook in de zogenaamde verwarde mens en de aanslagen en extremisme. Ja. En we zitten volgens mij in gevarenniveau rood of zo voor een terroristische aanslag.
Ja, precies.
Dat soort dingen. En dat heeft ook weer te maken met die maatschappelijke onrust.
Ja.
Ik kan dat niemand kwalijk nemen, maar dat is gewoon iemand die daarin bijvoorbeeld doorslaat. Of gewoon het moeilijk kan handelen.
Ja.
Die niet kan omgaan met de amount of anxiety dat het allemaal brengt.
Ja, precies. En in die zin zouden er veel mensen er niet van opkijken als er een terroristische aanslag gepleegd zou worden. En tegelijkertijd zou het natuurlijk iets ontzettend verdrietigs en verschrikkelijks zijn. En moeten we daar onze ogen ook niet voor sluiten.
Nee. En hoe begin je hier nou aan? Aan dit toepassen hiervan. Dit is misschien wel even het belangrijkste om te noemen. Al deze dingen, kijk, wij brengen het als vanzelfsprekend van doe gewoon zo. Maar zelfreflectie, reflectie en meditatie zijn daarvoor wel noodzakelijk.
Ja.
Je kan niet opeens dit omdraaien. Je moet hierop gaan zitten.
Ja.
En met jezelf in stilte, met je boekje of niet je boekje.
Ja.
En je moet jezelf afvragen van waar heb ik dan eigenlijk last van?
Ja.
En je moet kijken, wat doe ik eigenlijk al wel? En zou ik me niet beter voelen als ik inderdaad op de snelweg ga zitten? Zodat ik het gevoel heb dat ik iets beteken.
Ja.
En ben ik niet een beetje doorgeslagen toen ik met mijn auto die mensen probeerde in te rijden op de snelweg?
Ja.
Had dat zin? Was dat goed? Voel ik me nu beter? Zeg maar, vraag je al die dingen af en ga gewoon met jezelf zitten een tijdje. En even je telefoon uit en je boek open.
Ja.
Dat soort dingen.
Nou, de dingen die jij noemt zijn een perfecte soort van tegengif voor waar het probleem in zit. En dat is snel, onverantwoordelijk, gehaast handelen.
En totaal ongematigd ook.
Ongematigd, maar daar zit het hem ook in. Ongematigd handelen zit hem vaak in een soort snelle impuls en een boom. En het is gedaan voordat je de erger neemt.
Ja.
En daar zit het hem in. Als je merkt van een snelle neiging tot een soort explosief handelen, in welke vorm dan ook, daar zit de truc.
Ja. Weet je waar ik een beetje bang voor ben? Dat we aan het einde van deze aflevering het nog steeds niet echt weten. We kunnen niet echt zeggen van, kijk, zo simpel is het.
Ja.
Je hoeft gewoon niet bang te zijn.
Nee.
Zeg maar.
Ja, ja.
Maar ik denk inderdaad dat het daar wel begint bij gewoon gaan zitten.
Precies, maar het echte antwoord is ook, wij weten dat ook niet.
Nee.
Toch?
Nee, ja, wij weten een beetje hoe je stoïcisme toepast.
Ja.
Niet hoe je van de wereld in... We weten niet hoe je de wereld blust.
Nee.
Dat is eigenlijk waar de aflevering mee begon. De wereld staat in de fik. Wij weten niet per se hoe je hem blust.
Nee.
Zeg maar, zelfs al zouden we morgen een autocratie beginnen met z'n tweeën.
Ja.
Wij weten ook niet.
Als zou ik het wel weten, weet ik niet of het verstandig is om dat te verkondigen. Als zijnde weer de zoveelste persoon die denkt dat hij de antwoorden in pacht heeft.
Ja, dat hebben we niet. Laten we dat nog even onderstrepen. We hebben dingen gelezen en toegepast en zijn er enthousiast over en willen dat graag delen.
Ja.
En voor ons lijkt het af en toe te werken. dat is eigenlijk de conclusie.
Ja. Gaat die uitdrukking aan ons de zonvloed?
Na ons
de zonvloed. Ja.
Ja, zoek het dan ook maar uit. Dus in die zin is dit helemaal niet belerend, maar liever inspirerend. Ik hoop dat dat het uiteindelijk is en dat mensen inderdaad misschien denken, als ik er even mee ga zitten, word ik er toch wel rustiger van. Of verbeter ik mezelf elke dag een procent. Elke dag jezelf 1% verbeteren.
Ja.
Heb je aan het eind van het jaar toch meer dan 300% verbetering.
Ja, nou ja, kijk. Ja,
zo is het ook.
Zo is het ook. En ondanks dat we het al een tijdje niet meer op die manier benoemd hebben, vind ik het toch altijd wel weer verfrissend om te benoemen. Want als je... Ja, als je dan stoïcisme opkookt, komt het daar wel op neer. En daarom komen we daar steeds op terug. Is dat, je noemt net rust. Proberen je eigen rust te bewaken is natuurlijk al een heel groot goed.
Ja.
En door proberen rustig te blijven op momenten die explosief kunnen zijn, heb je eigenlijk al een soort voorsprong op de rest. Als jij rustig Ja. Kan kijken van, oké, wat is nu verstandig?
En daaraan vooraf gaat dan misschien weer, ja, maar Joost, hoe word ik dan rustig? Of hoe zit ik dat? En dan zou je onder andere even naar Viktor Frankl kunnen luisteren. Ja. En ook naar al je therapeuten trouwens. En acceptance en commitment therapy en ook stoïcisme. Eigenlijk alles komt heel vaak hierop neer. En dat is dat tussen stimulus en respons, dus tussen de prikkel en de reactie, zit ruimte. Ja. En daartussen... Pak die ruimte gewoon. Ja. Eigenlijk is dat het.
Ja.
En overweeg, is dit het gedrag dat ik hierop wil geven? Helpt mij dit?
Ja.
Ja. Wat is eigenlijk de volgende vraag? Je hebt prikkel, je hebt gedrag, daartussen zit de ruimte. Wat doe jij dan in die ruimte?
In die ruimte probeer ik eigenlijk een soort gedrag te cultiveren, waarbij je jezelf probeert te bevragen wat de beste handeling is nu.
Ja, precies.
En niet meteen te handelen uit een impuls. Nee. Maar zo van, oké, wat moet ik nu doen? Even pas op plaats.
Ja.
En des te meer tijd daarin zit, des te beter vaak mijn antwoord wordt.
Ja, ja. Ik ben heel ongeduldig in de rij bij de kassa.
Ja.
Daar komen we weer. Ik grijp op zoveel dingen van seizoen 1 terug. En ik word chagrijnig van, ik heb niet geslapen. En iemand die begint als een muntje te tellen.
Ja.
Ga ik daar iets van zeggen?
Ja.
Ga ik gewoon in een andere rij staan?
Ja.
Daartussen kan ik het bedenken.
Ja. Ja.
Als ik daar niet stilsta, daartussen, dan ga ik er iets van zeggen.
Ja.
Ben ik dan achteraf gelukkig mens? Heeft het geholpen? Ben ik minder ongeduldig? Allemaal niet.
Nee.
En dat zit in de tijd tussen stimulus en respons, bijvoorbeeld.
Yes. Ja. Ja, mooi. Kijk, en dan heb je als advies van de Stoïcijnen nog wel een aantal praktische adviezen, in de zin van probeer waardevol te leven, waardevol. Ja. En zo van, als je dan hebt bepaald wat is voor jou belangrijk, handel dan ook naar buiten, naar anderen toe, als zijnde die persoon. Persoonlijk voorbeeld, ik vind het heel belangrijk om vriendelijk te zijn tegen vreemden. Ik heb daar een ding van gemaakt voor mezelf, om zoveel mogelijk die vriendelijkheid te kunnen betrachten, als ik daartoe in staat ben.
Yeah.
Ik krijg daar gewoon een lekker gevoel van, en ik hoop dat die vreemdeling ook een iets beter gevoel geeft, als ik bijvoorbeeld zat te twijfelen om mensen door het hoofd te schieten.
Ja.
Dat die denkt, nou, ze kunnen wel aardig zijn, bijvoorbeeld. Hè, dus dat zijn van die kleine dingen van, probeer in je dagelijks handelen iets belangrijks, iets kleins belangrijks te maken voor jezelf. Zodat je op die manier die invloed hebt. Ja, en dan een ander advies wat ik Seneca ook meteen zou horen zeggen, waarvan ik niet weet of je er nou bijzonder veel in hebt, is omarm dan het lot wat je te wachten staat. Dus straks als die zondvloed komt en het water staat je aan de lip. Of het is echt onvermijdbaar. Probeer je ondergang leidzaam te ondergaan.
Ja. Wat zorg dat je er klaar voor bent ook. Ja, weet je, het gaat gebeuren.
Ja.
Zorg dat je vandaag nog even je moderne appje hebt gestuurd. Dat je nog even een boek hebt gelezen. Dat je de dingen hebt gedaan die je wil. Zorg dat je klaar bent.
Ja, zorg dat je je leven op orde
intussen
hebt.
Ja. En dan wil ik nog even met één uitsmijter afsluiten. Die ik een beetje zelf heb verzonnen.
Maar voordat je dat doet, nu ik toch op het ritje van Seneca zit, en daar gaan we het later nog uitgebreider over hebben, maar in zijn natuurfilosofie kant van stoïcisme was hij ervan overtuigd dat de wereld als zijnde continu in een staat van vernieuwing verkeert, waarbij op den duur vanzelf al het aarde op deze wereld weer verschroeid gaat worden door een of ander kosmisch vuur en weer vernieuwd zou worden. Dus hij geloofde in een soort helend proces van de hele aarde, desnoods de hele kosmos, dat weer een soort van opbloeit en weer vergaat in een soort constant ritme. Dus mocht je echt naar iets hogers aan willen klampen, van ik heb iets hogers nodig in deze goddeloze tijden, hou je dan vast aan dat cirkelische verhaal van Seneca, van ja, weet je, alles gaat op een gegeven moment weer voorbij.
We zitten
en het
in een...
komt weer en het is allemaal vergankelijk in die zin. En ik weet niet of je dit helpt, hè, maar dit is wat Seneca bedacht.
Het kan je geruststellen.
Het kan je eventueel geruststellen.
Dat we in een prachtig onderdeel van het proces van de Rising Phoenix zitten.
Precies.
De vogel staat in de fik en straks is het as en dan komt er weer een nieuwe vogel.
Zo is het ook.
Ja.
En dat is niet per se, als ik het uitspreek, voel ik dat het niet per se mij helpt, want ik weet niet of ik er veel aan heb, maar mocht het voor jou iets zijn, weet je wel, dat zei je ook.
Ja, ik vind het wel een soort geruststellend. Ja. Het komt namelijk een beetje neer op, alles komt en gaat.
Ja.
En dit gaat ook weer voorbij.
Ja.
En dat is altijd waar. En ja. dat stelt mij wel gerust. Ja. Hey, dit komt een beetje uit onze hoofden, een beetje uit Ryan Holiday en een beetje, ik weet niet, saus. Maar intussen wil ik zeggen, laat de wereld beter achter dan dat je hem hebt aangetroffen.
Hey.
Dan kan het alleen maar beter worden.
Ja. Nou, dat is een mooie. Ja, dat is een mooie uitsmijter. Wil je daar nou een shirtje van? Laat eens even weten.
Het is een shirtje, niet shortje.
Shirtje. Ja, kun je die mooi aandoen als het einde de tijd is aangebroken.
Ja, kun je ons geld geven. Maar ja, in geld kun je niet wonen. Dat is niet waar. Weet ik veel. Hey, de uitsmijter is geweest. Joost, dankjewel.
Jesse, dankjewel.
Doei.
Tot de volgende.
Je luisterde naar Depos,
die podcast over stoïcisme.
Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Met dank aan de Automatica Academie.
Tot de volgende keer.